Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Mijn gast is Nico van Ypres. Hij is professor sportpsychologie en ik spreek met hem over onder druk presteren. Met tips hoe je het beste met gedachten en emoties om kan gaan, zowel positief als negatief. Met legio voorbeelden uit de topsportwereld doorlopen we alles wat nodig is om optimaal te presteren. Over het meest onbekende stuk van prestaties, ons gedrag en handelen. Luister naar en leer van professor Nico van Ypres. Ja, ik zit hier op de bank bij Nico. Nico van Ypres, professor sportpsychologie. Jij had het net over een blog dat je schrijft. Sport Science blog is het volgens mij. De titel. Het ging over passie.
Ja. Ja, ik heb een Sport Science blog om zeg maar de mentale aspecten van sport en presteren onder een breed publiek te verspreiden. Want er zijn nogal wat misverstanden over wat mentaal is.
Ja.
Het grappige is dat als je aan een sporter zoals jij vraagt, of een coach of een trainer willekeurig, wat is belangrijk? Techniek, tactiek, fysiek, mentaal, is hartstikke belangrijk. En als je vervolgens vraagt van ja, maar waar besteed je nu tijd aan? Fysiek, procentje of 60. Tactiek, ook een groot percentage. Maar mentaal, wat iedereen dus heel belangrijk vindt, daar wordt geen aandacht aan besteed. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Daar kunnen we misschien nog wat over uitweiden. Wat ik dus wil bereiken met dat blog, is dat mensen begrijpen dat het eigenlijk heel gewoon is. Een hele basale, gewone dingen is mentaal. Van hoe je je dag inricht, hoe je je leven organiseert, hoe lang je slaapt, hoe je eet.
Ja.
Maar ook natuurlijk hoe je met spanning omgaat. En dat je daar met sporters over praat, van hoe zij dat aanpakken en hoe je dat zou kunnen aanpakken. En zoals eigenlijk ook een trainer met de sporters praat, of sporters onderling met elkaar praten. Zo praat een mentaal begeleider, een sportpsycholoog, ook vaak met een sport. En het is geen Freudiaans iets van op de bank liggen en over je jeugd praten en over de relatie.
Trauma's of dingen, ja.
Nee, maar gewoon over doelen. Wat voor doelen stel je? Van, is dat handig, zo'n soort doel? En als je dat doel wil bereiken, van wat moet je dan doen om dat doel te bereiken? Nou, dat soort dingen, daar heb je het dan over.
Ja, snap ik. Als sporter, ik heb ook heel graag. Ik had altijd trainers, of niet altijd. Ik heb een paar trainers en die zag ik dan altijd. En die schuiven het ook vaak op mentaal. Als het fysiek allemaal niet lukt, nou, dan zal het wel mentaal zijn. Iedereen vindt dat belangrijk. Ik krijg heel vaak de vraag bij presentaties ook. Hoe train je dat dan? De dingen die je net aanstipt, daar wil ik het heel graag over hebben natuurlijk in deze podcast. Daar gaan we zeker op komen. Dus als dat zo belangrijk is en mensen negeren het, dan vraag ik me wel eens af. Jij bent de enige professor sportpsychologie die wij hebben in Nederland. Is dat zo'n klein vakgebied eigenlijk ook dan nog?
Ja, het is, in Nederland is het niet per definitie. Want het is, ik vond het eigenlijk verbijsterend. Ik loop al een tijdje mee in de wetenschappelijke wereld. En ik ben al ook langer hoogleraar op een wat ander gebied. Ik heb altijd al veel aan sport gedaan, ook aan sportonderzoek. Maar het is heel moeilijk om daar een leerstoel voor te creëren of een afdeling, omdat daar inderdaad geen prioriteit aan wordt gegeven. Dus zo'n faculteit die denkt van, nou, psychologie, wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan ze kijken, mensen met psychische problemen natuurlijk, daar wordt veel aandacht aan besteed. Is ook een groot, best wel groot probleem.
Het is een maatschappelijke probleem, ja.
Dus daar gaat dan het geld naartoe, naar scholen, leerproblemen, kinderen die daar. In werksituaties zijn ook allerlei dingen gaande. Nou, daar geeft men dan blijkbaar de voorkeur aan, aan. En niet aan sport en ja, waarom. Misschien het is maar een spelletje dat sommige collega's dat denken.
Is het ook omdat het heel lastig te meten is, zeg maar. We kunnen mijn zuurstofopname kan ik makkelijk meten. Progressie kan ik daar makkelijk in meten. Het blijft ook iets vaags misschien.
Ja, nee, zeker, dat is waar. Maar dat geldt ook voor psychiatrische patiënten. Dat geldt ook voor werknemers. Dat geldt ook voor kinderen. Mm-hmm. Waar ook mentale factoren een rol spelen. En
daar maar in de sport, als je trainers hebt, die willen het meten.
Ja.
Meten is weten. Hier gaan we naartoe. Ja, al dat gelul over de rest eromheen, dat blijft me veel te vaag. Laat maar.
Ja. Nee, zeker. Maar veel dingen zijn ook gewoon goed te meten.
Ja.
Het probleem is met. Kijk, het is natuurlijk per definitie is het vaag. In de zin, het is de psychologie, dus tussen je oren. Je kunt het niet vastpakken. Dus het blijft vaag.
Voor ieder mens verschillend.
Ieder mens verschillend. Maar. En wat ook belangrijk is, dat veel dingen moet je gewoon vragen aan de sporter zelf. Dus ik vraag aan jou van wat is voor jou belangrijk? Wat zijn jouw drijfveren? Van wat ging er toen door je heen? Waarom start je zo slecht of maak je valse start? Of vloog je uit de bocht? Of sprong je verkeerd? Of de enige die dat echt kan beantwoorden, dat ben je zelf. Je kunt als buitenstaander ook kijken natuurlijk wat er gebeurt. En op basis van gedrag wat je ziet, kun je ook wat afleiden. Maar heel veel is afkomstig van de sporter zelf. En over het algemeen zijn sporters, mensen in het algemeen, slechte rapporteurs van hun eigen gevoel en mentale toestand.
Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld dat ook aantoonbaar is. Want sommige dingen kun je meten. Bijvoorbeeld bij tennissers. Je hebt van die eye trackers, van die brillen. En dan kun je kijken waar mensen naar kijken. Die kijken naar pupillen en die kijken waar je naar kijkt. En als je aan een tennisser vraagt, als die een service staat op te vangen, van waar kijk jij naar als die service op je afkomt? Nou, dan zegt een tennisser, ja, naar die bal natuurlijk. Wat is dit voor een stomme vraag? Maar als je dan naar die eye-trackers kijkt, waar ze echt naar kijken, dat is naar de tegenstander die op het moment van serveren, van hoe die serveert, althans dat geldt voor topsporters, hè, voor toptennissers.
Ja.
Want die bal die komt natuurlijk zo hard, daar kun je eigenlijk niet op reageren. Dus de enige manier om daar goed op te reageren is
de voorbeweging.
De voorbeweging van de tegenstander, dat je kunt inschatten.
Alleen topsporters hebben niet eens door dat ze kijken naar die voorbeweging.
Precies.
Dat is zo ingeslepen en ingetraind, dat is normaal.
Of zoals ze denken, ondertussen weten ze dat natuurlijk wel. Je moet een naïeve tennissers hebben die dan dat antwoord geven. Maar ondertussen weten ze dat wel. Maar het is een goede illustratie dat het soms heel moeilijk is om zelf aan te geven... waar je op let, wat voor jou belangrijk is in die situatie.
Maar hoe vang je dat dan in wetenschap? Hè? En in één sporter die iets vindt, daar kun je geen wetenschappelijk onderzoek op baseren. Hoe kun je iets leren van tactieken of toepassingen die je ook echt kan onderbouwen en kan toepassen weer wat je geleerd hebt?
Nou, er zijn twee manieren. Want je zegt N is één kan heel waardevol zijn. Kijk, als jij bent schaatser en als we afspreken, daar zijn we nu mee bezig trouwens, met anderen ook wel, met van die apps waar je kunt meten van en gewoon mensen dingen vragen.
Mm-hmm.
Dus als jij vanaf nu aangeeft van wat je eet op een dag, hoe je slaapt, hoe je voelt, wat voor jou belangrijk is, doelen.
Trainingsdagboek.
Precies, allerlei sporttechnische data. Als je dat op dagelijkse basis conscientieus bijhoudt, dan kun je na zo'n 90-100 metingen, het liefst nog meer, kun je voorspellingen doen over jouw toekomstige prestaties. Want jij hebt gewoon je rondjes geschaatst en je hebt dus aangegeven hoe je voelt, hoe je slaapt enzovoort. En dan kun je op basis van algoritme, zoals bij Google of iTunes, kunnen ze jouw muziekvoorkeur voorspellen op basis van keuzes die je maakt en dingen die je leuk vindt. Op basis van die algoritmes kun je dus ook voorspellen van hoe iemand gaat presteren. Dat is natuurlijk niet één op één de perfecte, maar wel kom je in de buurt. Want die keren dat jij bijvoorbeeld 9 uurtjes hebt geslapen, toen bleek dat in die dagen daarna dat je optimaal presteerde. En als je wat minder sliep, omdat je studieverplichtingen had of je moest spreken of andere dingen doen, dat ging gelijk ten koste van je prestatie. En dat kan ook met dingen.
Maar dan heb je fysieke parameters waar je slaap, vermoeidheid. Maar hoe vang je mentale parameters dan in zo'n model?
Nou, mentale parameters zijn bijvoorbeeld van dat je vraagt van hoeveel vertrouwen heb je dat je die wedstrijd gaat winnen? Of gewoon simpel, hoe voel je op dit moment?
Ja.
Dingen. Of Hoe is op dit moment de relatie met je trainer en met je teamgenoten of met je vriendin of met je vrouw of met je familie? Of zijn er allerlei andere dingen gaande? Heb je ook studie? Dus dat zijn ook
je allemaal vraagt best wel veel van een sporter dan. Echt, je vraagt sporters diep persoonlijke dingen om naar hun leven te kijken en daar ook eerlijk over te zijn.
Ja, dat is absoluut belangrijk. En dat gebeurt natuurlijk op basis van vertrouwen. Als jij dat invult, dan ben jij ook de enige die dat te zien krijgt.
Ja.
En als je topsporter bent, dan wil je het maximale eruit halen. Dus als ik jou kan uitleggen van dit is alleen maar behulpzaam als je ook eerlijk bent, anders zit je gewoon met fake data te werken.
Ja.
Dan zit je jezelf voor de gek te houden. En als je dan eerlijk bent om uiteindelijk te achterhalen op basis van wat voor patronen en dagelijkse routines en dat soort dingen en doelen die je stelt, onder welke omstandigheden presteer jij het beste, nou dan weet je voor belangrijke momenten van hoe je je daarop voor kan bereiden Ook dus wat betreft die psychologische factoren.
Want hoe werkt je psyche voor? Ik weet het natuurlijk als ervaringsdeskundige hoe je psyche voor een belangrijke wedstrijd werkt, onder druk werkt. Volgens mij hebben ze in Groot-Brittannië een beroemde sportpsycholoog erbij gehaald, die Steven Peters. Die dan over het heeft over de chimp paradox. Je limbische brein, volgens mij van binnen, dat schreeuwt: ik wil dit emotioneel. En dat je zelf moet leren dat te reguleren. Werkt dat zo? Hoe werkt het als je zwaar onder druk staat? Je hebt hard getraind of hard gewerkt. Hè? Dat kan ook gelden in het normale werkende leven, denk ik, of in het ondernemende leven. Alles gaat fout. Wat doet dat met je brein of met je lijf? Waarom is dat zo moeilijk? Waarom hebben zoveel mensen daar moeite mee of stellen daar vragen over?
Ja. Nou, dit is ook heel individueel. Je zegt even terloops van dan moet je reguleren. Maar we hadden het net over tennis en je tennisser bent. Wat je vaak ziet met tennissers, die maken misslagen, die worden dan boos.
Kiki Bertens is een mooi voorbeeld. Vindt het lastig om onder druk te presteren. Ja. Heeft er nu redelijk onder controle met de coach Raymond Sluiter, volgens mij?
Nee, dat gaat steeds beter. En ze is vandaag dus top 10 van de wereld. Dus een hele mooie prestatie. Maar over Kiki Bertens heb ik ook al wat geschreven. Een blog over negatieve gedachten. En daar citeer ik ook een uitspraak van haar. Dat ze zich had voorgenomen om niet meer boos te worden als ze een foute slag maakte. Dan wil je dat dus reguleren. Je maakt een foute slag en je denkt, KUT denk je, foutslag. Maar ik mag niet boos worden. En als je van plan bent om niet boos te worden, dan wil je ook als het ware zelf bekijken van, word ik ook niet boos? En dan op het moment dat je dus denkt aan niet boos worden, iets wat je niet mag doen, dan wordt het vaak alleen maar sterker en dan word je geïrriteerd, dan word je boos. En zij zei ook van, ik mag niet boos worden. Daardoor, maar ik werd wel boos en dan werd ik weer boos omdat ik boos werd. En dan krijg je zo'n heel metaproces.
Ja, zo'n hele cyclus.
Waardoor het afgerecht wordt. Dus dat controleert.
Dus niet werkt niet.
Ja, niet werkt niet. En je krijgt zelfs een soort rebound effect. Hè? Dat is een paradoxaal effect van je wilt het voorkomen.
Ja.
En daardoor wordt het alleen maar erger. Van het bekende voorbeeld in de psychologie, denk niet aan een roze olifant.
Ja.
Nou, je denkt aan een roze olifant.
Ja.
Dus dat reguleren is zeer beperkt. Daar moet je niet al te hoge verwachtingen van hebben.
Hoe kun je dat wel doen dan?
Nou, wat een mogelijkheid. Er zijn verschillende invalshoeken. Het begint al met als je gewoon heel nerveus bent. He, voor een wedstrijd. Iedereen is nerveus voor een wedstrijd.
Ja, dat kan een student zijn voor een examen. Dat kan je voor een wedstrijd, sollicitatiegesprek.
Precies.
Van alles, ja.
Precies. Want het is belangrijk voor je. Mm-hmm. En het is logisch dat je daar druk om maakt. Dus dat je dat wil. Nou, de intensiteit van die nerveusiteit kan verschillen tussen mensen. Maar iedereen is wel een bepaalde mate. Nou, dus dit is de eerste stap al van hoe interpreteer je die nervositeit? Is dat iets wat je denkt dat zit me in de weg? Heb ik weer, weet je wel?
Ja.
Snelde
hartslag. Help.
En daardoor kan ik niet helder denken enzovoort. Nou, dan gaat het altijd wat negatieve kant op. Je kunt ook denken van, ja, dit is gewoon echt belangrijk voor mij. En ik ben blij dat mijn lichaam zich klaarmaakt als het ware. Mm-hmm. En paraat maakt om de uitdaging aan te gaan. Om zo goed mogelijk te presenteren. Of zo goed mogelijk dat rondje te rijden enzovoort. Nou, dat is al een hele andere instelling. Dus daar begint het al mee. Nou, dus positief interpreteren van die tot een bepaalde mate natuurlijk. Hè, want het kan ook over de heel gaan.
Ja.
Daar heb ik ook allerlei filmpjes van. Dat ik vaak in colleges zien. Mooi voorbeeld is Stan Wawrinka. Die won de US Open finale in 2016. In de persconferentie. Dat hij beschreef van hoe hij zich voelde vlak voor die finale. Dat hij gewoon zat te janken van ellende.
Ja.
In de kleedkamer.
Ja, grappig is dat. Hè? Ronald Mulder had dat voor het Olympisch kwalificatietoernooi voor Korea.
Ja. Ja.
Die gaf letterlijk aan te huilen in de auto naar de ijsbaan toe. Precies. Voordat het nog moet gebeuren. Heel heftig.
Precies. Dus dat is heel heftig. Dan kan het wel goed zijn dat je in ieder geval ook wat mentale technieken beheerst. Van hoe word ik rustig? Weet je wel?
Ja.
Dus let op je ademhaling. Denk aan leuke dingen. Tot een bepaalde mate kan het goed zijn, maar het moet niet over de heel gaan.
Nee, maar ik vond het wel grappig wat je nu ook zegt van Wawrinka, maar ook van Ronald Mulder. Dat ze dat, ten eerste dat ook durven te vertellen na afloop. Ja. Dat is best wel, hè, dat zijn toch stoere jongens.
Ja.
Die vertellen dat ze gewoon in huilen uitbraken. Maar dat ze ook daadwerkelijk daarna goed presteerden. Dus dat huilen was volgens mij dan ook een soort uiting of zo van...
Ja.
Ik denk dat heel veel sporters op dat moment denken, ja, hoezo huilen? Dat mag nu niet.
Ja.
Dat je, weet je, als je het maar toelaat.
Ja, nee, dat is inderdaad heel belangrijk. Dat, zo gebruikt als voorbeeld ook. Van ja. dat je dus tegenwoordig, hè, dat is pas de laatste jaren, dat gewoon absolute topsporters gewoon rolmodellen. Ja. Ook voor jonge generatie laten zien. En gewoon zeggen van dat ze zich ook zo ellendig voelen. Dat is wel heel belangrijk. Ook voor zeg maar het ontwikkelen van die mentale aspecten dat ze zien. En een ander punt is van dat je dus inderdaad de finale kan winnen. Dat je kunt kwalificeren. Dat je Olympisch kampioen kan worden en wereldkampioen. Ondanks het feit dat je bloody nervous bent. Dat je pijntjes hebt. Dat je denkt van dit gaat hem niet worden. En dat je er allerlei andere dingen afgeleid. Dat je desondanks toch kan winnen.
Ja.
En dat is inderdaad een benadering die steeds meer gangbaar is. Dat je dus niet zozeer moet proberen te controleren wat er in je hoofd omgaat. Of weg te drukken. Maar gewoon accepteren dat het er is. En kijk, vaak wordt er gezegd van concentreren, focus houden enzovoort. Maar je kunt geen focus houden continu. Nee. Je verliest continu je focus. Wij zitten nu ook, als we aan het praten zijn, zit je ook te denken aan dingen. De hele dag aan allerlei gedachten door je hoofd.
Ja.
Dus als je iets wil doen, op een taak goed wil uitvoeren, dan worden continu je gedachten afgeleid. Dus de kunst is niet zozeer om continu te focussen. De kunst is om te onderkennen dat je focus af en toe verdwijnt.
Ja.
En dat je moet refocussen.
Ja.
Nou, die spanning, die ellende, maagpijn enzovoort, dat leidt af. En dat onderken je.
Ja, dat is grappig. Heel veel mensen denken wel eens dan sporters die hebben zin in zo'n wedstrijdje, die zijn in topvorm. Maar ik ken geen sporter die niet denkt een uur, twee uur van tevoren, hel, was ik hier maar niet.
Ja, precies, precies. En dat is dus heel gangbaar. En dat moet je dus leren van, kijk, je moet ook accepteren van onder druk presteer je nooit zo goed als dat je daadwerkelijk kan. Hè? Want ik gebruik altijd zelf zo'n modelletje. Je hebt gewoon de sportprestatie.
Mm-hmm.
Gewoon een bepaalde tijd rijden op de 1500 meter. Je hebt wat bepaalt welke tijd je rijdt, is wat je in huis hebt.
Ja.
Wat je op dat moment kunt. Hè? Gegeven de trainingen van de afgelopen maanden enzovoort. En de kunst is om op het moment dat het moet, in een Olympische finale, in een wereldkampioenschap, om die potentie die je in hebt zitten, die latente prestatie, dat je die zo perfect mogelijk weet te produceren.
Alles wat je erin hebt eruit haalt op het juiste moment.
Ja, precies. En dat lukt bijna niemand op dat moment. Want door de spanning gaat er altijd wel iets verloren. En dan moet je dus ook accepteren dat gebeurt. Maar je tegenstanders hebben het ook allemaal. Dus,
grappig. Dus eigenlijk wat je eigenlijk zegt, als ik het dan goed vertaal, is dat als je in topvorm bent, hè, we noemen het wel eens pieken, dat zeg ik zelf, hè, boven jezelf uitstijgen. Eigenlijk is het niet zozeer misschien boven jezelf uitstijgen, maar gewoon het maximale uit jezelf halen.
Zo dicht mogelijk bij wat in je zit.
Ja, en heel veel zullen breken onder de druk, waardoor het lijkt alsof jij dan misschien zoveel beter bent, terwijl de rest waarschijnlijk ook gewoon minder is, omdat ze ten onder gaan aan die druk.
Ja, zeker meer. Dus je moet je prestatieverlies, dat is de term die ik dan altijd gebruik, de prestatie moet je zien te beperken.
Ja.
Dus je daadwerkelijke prestatie is wat je in huis hebt, minus je prestatieverlies.
Ja, dat vond ik altijd leuk om voor grote wedstrijden te merken. Daar heb ik me ook een beetje aan vastgehouden toen ik goud won in Vancouver, is dat onder grote druk gebeuren er andere dingen. Ja. De wedstrijd wordt anders. Er zijn meer mensen die breken. En dat gaat, daar kan je voordeel mee doen als jij dat dus niet doet.
Ja.
Als jij mentaal zorgt dat je gefocust bent en rustig bent. En ook kan accepteren inderdaad dat de uitslag wel gaat volgen. En dat je dat naast je neer kan leggen. Ik was bijvoorbeeld mijn gedachte, ik had een computerspelletje bij me. Ik probeerde juist ook niet aan die wedstrijd te denken, maar gewoon nog een keer een praatje bewust aan te knopen met mijn fysiotherapeut. Gewoon om even te lachen en het helemaal ergens anders over te hebben.
Ja. Op dat moment, toen jij die race reed, je wist van tevoren, ik moet die tijd kunnen rijden.
Ja.
En je reed natuurlijk een geweldige tijd. Maar had je nog wel sneller kunnen rijden, gegeven je trainingstijden enzovoort.
Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik dat is wel grappig dat je zei, hè, het maximale presteren. Ik heb altijd het geloof gehad en de overtuiging dat als ik alles uit mezelf zou halen, ik maximaal zou moeten kunnen presteren. En eigenlijk deed ik dat op dat moment. Toen ik over de streep kwam, dacht ik, weet je wat? Dit is maximaal presteren voor mij nu.
Ja, ja.
Eigenlijk heb ik altijd het gevoel gehad dat al die andere wedstrijden heel vaak ik er niet alles uit kon halen.
Ja, ja.
Dus ik heb me echt vastgehouden aan het feit dat als er minder druk op stond, weet je, dan kan iedereen het of heel veel mensen kunnen het. Alleen, bij mij ontbrak er altijd wat. Of mijn benen liepen eerder vol, of mijn longen, of er was thuis wat aan de hand. Of Het viel nooit echt allemaal samen, maar ik heb het altijd wel geloof in gehad. Als ik alle parameters uit trainingen zag,
ja.
En Jack, mijn trainer toen ook, Jack Ory ook, dat als alles bij elkaar, weet je, we hebben ons heel vaak afgevraagd, ja, maar hoe kan het toch, joh? Hoe kan het dat het niet alles samenkomt?
Ja.
Weet je, ik had hele goede testen, fysiek, alles klopte. En dat kwam op dat moment wel samen.
Ja, ja.
En dat was ook wel het moment dat ik eigenlijk ook wel heb losgelaten dat, weet je, je bent met goud bezig om te winnen. En dat is mijn volgende vraag meteen om daarop aan te sluiten. Mm-hmm. Je hebt zoveel sporters, je bent bezig als sporter, ben je helemaal getraind op dat ene doel om mm-hmm. met winnen bezig te zijn. En de paradox is in mijn ogen dat je bent zo bezig met dat winnen. Dat als je dat los kan laten en het even kan laten varen, dan wordt het niet zo benauwend. Dan sta je, dan benauwt het je niet, waardoor je verkrampt.
Ja.
Als je dat los kan laten, ontspan je letterlijk, waardoor je gewoon, waardoor het meer vloeit en het meer gebeurt.
Nou, ik denk dat dit is gewoon samengevat wat de uitdaging is voor een topsporter. Een topsporter wil niks liever dan winnen. Daar gaat het om. Daarom ben je ook topsporter.
Ja.
Dus dat is het uitgangspunt. Je hebt psychologen die zeggen, ja, het gaat om een zelfverbetering enzovoort.
Ja.
Nee, dat is mijn uitgangspunt altijd. Sporten, topsport, gaat om winnen. Dat is je uitgangspunt.
Ja.
Het punt is, en dat is nu wat jij ook zegt, ja, je wil wel winnen, maar ja, je kunt wel stampvoeten langs die baan gaan staan. Ik wil winnen.
Ja,
maar
dat wil iedereen.
Dat wil iedereen en dat schiet mee op. Dus je moet de eerste vraag stellen, oké, wat moet ik doen om te winnen?
Mm-hmm.
In jouw geval, wat voor tijd moet ik rijden? Nou, je wist uit basis van al die parameters, van trainingen, zo wist je precies wat voor tijd. Je weet de concurrentie en je weet als ik die tijd rij, knappe jongen die eraan komt.
Ja.
Dus die tijd. Maar goed, dan weet je, die tijd moet ik rijden. Maar daar schiet je nog niet zoveel mee op. Dan weet je die tijd. Maar je moet die tijd wel rijden. Dus wat moet je doen om die tijd te realiseren? Nou, dat is heel individueel. Waar je dan op let, is dat is het vooral diep zitten?
Mm-hmm.
Snel in de bocht? Bepaalde dingen bij de start? Of ik vind een Jochem Uitenharen, een collega van je, die heeft daar wel eens een mooie uitspraak over gedaan, die ik echt heel mooi vond. Ik weet niet of het helemaal zo werkte, maar hij zei van heel veel sporters proberen in een trainingssituatie, proberen ze de wedstrijdssituatie te simuleren.
Ja.
De druk enzovoort. Hij zei, ik deed precies andersom. In de Olympische finale, wat ik deed, was ik probeerde een trainingssituatie te simuleren.
Ja.
Want ik wist precies waar ik kon. Ik moest dit openen. Eerste rondje zo, tweede rondje zo. Dat heb ik 10 keer gedaan. Ik weet ook dat kon. Dus ik moest dat nu op dat moment ook doen. Het was gewoon een trainingssituatie. En ik kreeg gewoon datgene wat ik in huis had.
Ja.
Nou, en dat heeft hij gedaan. En nou, hij heeft een aardig resultaat gehaald toen tijdens de Olympische Spelen in Salt Lake.
Hij hield zich gewoon aan zijn plan.
En dat is wat ik bedoel van, dus je wilt winnen, is het allerbelangrijkste. Maar ga daarna naar de tijd wat je wil rijden. En vervolgens van, hoe ga je dat doen?
Mm-hmm.
Nou, in Jochem Uitenharen voorbeeld van een trainingssituatie simuleren. En vooral letten op dingen als, nou, waar hij op lette. Hoe die, nou, iedere schaatser heeft zijn eigen dingetjes. Ja. Wat ik zei, diep zitten.
Nee, klopt. Had ik ook. Hè. Je moet diep zitten, je technische dingen. Maar dat zijn ook al dingen die je al 10, 15 jaar lang in hebt geslepen en hebt getraind. Dat is zo, daar ben je zo gewoon mee. Maar dan komt de druk 1 keer in de 4 jaar van een speler, media erbij. Het is een totaal andere wereld. Ja. Je hebt je voor jezelf het lat nog een keer hoger gelegd. Mm-hmm. Hè? Dat zag ik heel erg om me heen. Met bijvoorbeeld een Rietje Ritsma of een Erben Wennemars. Die zo gefocust waren op dat goud. Dat moest het worden.
Ja, ja, ja.
Of een Henk Grol heb ik het ook. Hè? Die was ook. Als ik goud win, is mijn carrière geslaagd.
Ja, ja.
Hele gevaarlijke gedachtes, denk ik.
Nou,
Het
zijn geen gevaarlijke gedachtes. De vraag is, want ook daar geldt weer voor. Natuurlijk heb je die gedachten, daar ben je topsporter voor. Maar de vraag is, op welke momenten je die gedachten moet hebben.
Mm-hmm.
Dus als het klote weer is en je moet gaan trainen, dan is het heel goed dat je die gedachten hebt. Ik wil Olympisch kampioen worden en die tegenstanders en die zo. Want dan moet je gaan trainen en dan ga je trainen om je om gewoon beter te worden. Maar het is natuurlijk niet echt behulpzaam een paar minuten voor zo'n Olympische finale, dat je dan aan dat soort dingen denkt. Dan moet je dus vooral proberen te denken aan datgene wat je moet doen. En dat is moeilijk.
Maar ja, ik wou net zeggen, dan hoe leer je dat? Hoe doe je dat als je als je even die chimpansee of dat brein hebt wat tegen je zegt, je moet nu winnen, Mark, je moet nu winnen, Henk, dit is het moment, je moet. Hoe hou je die gedachte komt op? Hoe hou je dat?
Nou, in feite is dat
tegen.
Ten eerste is net als dat je moet leren schaatsen, zijn mentale vaardigheden. De naam zegt het al, vaardigheden moet je ook leren.
Dan dus, begin je niet op de dag van de Olympische finale.
Nee, precies. Dus als ik nu zeg, je moet je richten op datgene wat je moet doen, dat weet jij ook wel en dat weet iedereen wel.
Nee, dat is grappig, want ik krijg veel presentatieantwoorden. De vraag ook, hoe ga je om met die druk? En als je dan, je kan bijna geen antwoord geven van, doe even dit en dan ben je er vanaf.
Nee, precies. Dus je moet dat zelf leren. Dus ik begeleid ook schaatsers en de hoor ik. Dus het denken aan winnen, dat is zo'n afleidende gedachte. Ja. Waar je dus,
terwijl in topsport alles wel draait om winnen. Jij zei het.
Precies. Nee, maar op het moment dat je die prestatie moet leveren, is het willen winnen een afleidende gedachte.
Ja.
Want dat helpt je niet.
Nee.
Wat een taakgerichte gedachte is, is datgene wat je moet doen. En dat wil niet zeggen dat je heel gedetailleerd op allerlei bewegingen moet letten, want dat werkt ook averechts. Je moet op een bepaalde dingen letten. Dat kan ademhaling zijn, dat kan een bepaalde lichaamshouding zijn. Dat is voor iedereen verschillend. En dat moet je dus leren wat bij jou werkt. Dus in trainingssituaties, als jij een start maakt, als 500 meter rijder, en je hebt die start en dat gaat wel eens mis, dan moet je dus in trainingssituaties proberen van eigenlijk probeer te simuleren dat je dus een belangrijke wedstrijd, dat je absoluut wil winnen. En dat kan best, als je tegen een trainingsmaatje, dan wil je ook natuurlijk een snellere start en die snellere openingen enzovoort. En dat je in dat soort situaties oefent van oké, ik wil niks liever dan de snelste opening hebben en de snelste start. En wat helpt op dat moment? Waar moet ik op letten? Waardoor die kans groter wordt. En dan moet je gewoon wat dingen uitproberen van wat bij jou werkt. Maar wel gericht is op die taakuitvoering. En dus niet op de consequentie, winnen of verliezen.
Ja.
Of zelfs op de tijd moet je...
Puur de taken.
Puur de taken, taakgerichtheid. En dat is gewoon leren en oefenen onder druk situaties. En ook in wedstrijden, dan moet je ook als jonge schaatser, ga je een paar keer op je bek natuurlijk, dat het ook niet lukt, ook bij een kwalificatie.
Geldt dat eigenlijk ook voor penalties nemen? Hè? Dat mooie voorbeeld uit het voetbal, waarin wordt gezegd, de ene trainer zegt, dat is niet te trainen. De ander zegt, tuurlijk is dat te trainen. Hè? Dat lijkt mij de perfecte het perfecte voorbeeld in dit opzicht, toch?
Ja, het is enorme onzin om te beweren dat niet werkt. Ik heb ook wel eens presentatie voor voetbaltrainers. En dan heb ik altijd het voorbeeld van stel, jij bent trainer van team A en team B. Met team A ga je na iedere training een jaar lang met z'n allebei in de cirkel bij elkaar komen. Eén voor één naar die penalty stip. Keeper, penalty nemen, gewoon volgens het hele protocol. Het andere team, gewoon trainen, training afgelopen, douchen enzovoort. Na een jaar, in de bekerwedstrijd, speelt jouw team, A tegen team B. Gelijk komen penalties aan het eind. Welk team maakt grote kans om te winnen? Maar ja, waar ik mee geoefend heb. Nou, wat lul je dan? Het is niet te oefenen.
Wat zeggen die trainers dan?
Nou, dan voelen ze zich een beetje betrapt eigenlijk. Dat is heel, heel koddig. Eigenlijk is dat wel zo. En dus dat is een soort, bijna een soort stereotype of zo. Een soort rigide beeld wat mensen dan hebben van het is niet te trainen. Maar als je daar gewoon over nadenkt. Het is ook heel raar als trainer. Dat je als trainer beweert.
Ja.
Dat dingen niet te trainen zijn, dan ondergraaf je eigenlijk ook je eigen vak.
Dat gaat heel vaak natuurlijk over techniek. Hoe zet je je voet neer met het schaatsen? Hoe trap je tegen een bal? Engeland kwam heel ver met penalties. Die hebben daar heel veel op getraind.
Nederlands hockeyteam is ook een aantal voorbeelden in de geschiedenis. Dat die ook op die manier gingen trainen. Zoals ik net zei, gewoon na iedere training. Nou, die wonnen bijna altijd.
De crux zit toch in het feit dat even als sporter denkend, als je op de ijsbaan staat of die panel neemt, die druk moet je dan kunnen recreëren. Mm-hmm. Dus als ik ik heb ook wel eens trainingen en dan, even start je, weet je, op de automatische piloot. Ja. Dan je moet het je wel volgens mij echt inbeelden en echt even naar dat moment gaan. in je hoofd om echt die druk te creëren, toch?
Ja, je moet een precies. En onder die druk moet je dus een routine ontwikkelen. Zo met die penalties. Dus idem dito, dat je naar die penaltystip loopt. En dat je van de scheidsrechter die bal krijgt, dat je die neerlegt. Inclusief dat teamgenoten van jou als keeper jou gaan irriteren.
Ja.
Naar je toe komen lopen en rare dingen doen. Dus dat hoort er allemaal bij. Dat kun je allemaal
provoceren. Dat deed de vader van Tiger Woods. Hè? Die gooit golfballetjes naar de kleine Tiger van 4 jaar oud.
Ja, precies. Aversietraining. Dat is altijd een goed voorbeeld dat ik ook altijd gebruik. Gewoon aversietraining. Van zo heb ik ook wel eens van een schaatser gehoord. Die irriteerde zich aan mensen aan de zijkant bij de start. Mm-hmm. Of ze over de boarding hingen en zo. Nou, het eerste wat ik zei, komende weken vragen je teamgenoten of publiek, weet ik voor wie, die gaan allemaal over die boarding hangen. En jij gaat gewoon die starts oefenen. Net zo lang tot je die afleiding, want daar irriteer je aan, is weer een afleidende gedachte, dat je daar zodanig mee kan omgaan dat je er als het ware immuun voor bent geworden.
Ja.
En dat je totaal niet meer interesseert of die mensen waar ze staan, hoe ze hangen, wat ze doen.
Ja.
Dat je je volledig kunt focussen. Kijk, dat wil niet zeggen als je daar staat. Dat je dus, dat is dat refocussen, dan sta je aan die start. En dan kun je op een bepaald moment wel zien van, nou, die hangen over die boarding. En dat is weer zo'n afleidmoment.
Ja.
Maar dan weet je dat.
Ja.
En dan heb je dus geoefend van, oké, als dat gebeurt, dan ga ik dit of dat doen. Hm. En hetzelfde geldt voor zo'n penalty. Alleen al van, met de penalty is ook nog interessant, van waar je op let, hè? Dat is ook van iets wat je niet wil.
Hm.
Dus als je tegenover de keeper staat, ja, ik moet niet in het bereik van die keeper schieten. Of ik moet niet naschieten, of ik moet niet overschieten.
Ja.
En daar zijn ook allerlei technieken voor. Dat je richt op datgene wat je moet doen, dus waar je die bal moet schieten. En dat heet quiet eyes, een mooie, mooie techniek. Met heel veel target sporten, met heel veel target sporten heb je dat.
Ja.
Met darts of met boogschieten of met penalties.
Quiet nemen. Eyes.
A quiet eye.
Leg uit.
Dat je kijkt, dat je je lichaam als het ware programmeert als een soort GPS. Kijk naar de plek waar die bal naartoe moet.
Ja.
Dus een basketballer die een vrije worp moet nemen, die kijkt gewoon naar die ring. Een golfer die een put moet maken. Ik heb het zelf natuurlijk, ik ben zelf golfer, dus ik heb dat tot uit een treuren geoefend. Die kijkt naar de hole waar de bal in moet. En natuurlijk moet je een bepaalde techniek hebben, mm-hmm. die moet natuurlijk wel in orde zijn. Maar dat je kijkt naar de bal als golfer, je kijkt naar de hole. Je kijkt naar die lijn die bal moet maken. Je brandt als het ware in de grond die lijn. Je kijkt weer naar de bal. En vervolgens geef je gewoon een bepaalde snelheid aan die bal. Die je eigenlijk nog ineens bedenkt. Maar gewoon laat gebeuren. Want door dat kijken programmeer je lichaam als het ware die snelheid. En dus met basketbal idem dito. Je kijkt naar die basket. En, nou, en de kans is dan groot dat het erin gaat. Bijvoorbeeld. Basketballers, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, die langer naar die basket kijken, en dat heeft natuurlijk ook wel een limiet, maar die in principe langer kijken, die scoren vaker.
Je moet echt op het punt richten waar je wil scoren.
Ja.
Ja, grappig. Ik noem het wel eens, je moet een duizend pony leren dansen, zeg maar. Je moet de muziek aanzetten. Dus volgens mij werkt het zo toch dat je lichaam, dat je als je moet bedenken hoe je iets moet aansturen, dan landt het in de soep.
Precies.
Terwijl als je je concentreert op wat je moet doen en het laat gebeuren en je lichaam het maar laat overnemen, dan gaat het samenwerken.
Precies. En dat is ook het grote dilemma. Want als ik zeg, je moet je op de taak richten, dan moet je dus niet op al die details letten en hoe je de beweging moet doen, want dat werkt alleen maar afrechts.
Ja.
Paralysis by analysis heet dat. Hè? Dus dat je door analyseren.
Ja, je zegt al, je moet je niet op de randvoorwaarden.
Precies. Maar, maar een van de dingen is dus bijvoorbeeld kijken.
Ja.
Dus een golfer, een basketballer die onder druk gewoon kijken naar die basket. Mm-hmm. En dat ook heel veel geoefend hebben. Mm-hmm. Dat je dat ook kunt. Nou, en als schaatsen zou dat ook kunnen. Dat je gewoon recht, net als
vooruit blijft kijken.
Gewoon vooruit blijft kijken. Ja. Van daar moet ik naartoe.
Ja.
En,
je blikveld vernauwen eigenlijk.
Ja, gewoon in die tunnel, letterlijk in die tunnel komen.
Mm-hmm.
En van daar moet ik naartoe. En dat moet je voor jezelf uitvinden.
Ja.
Of als je onder druk staat, dat als je je voorneemt om te kijken naar die 100 meter lijn. dat je helpt om je, ja, om je te concentreren op datgene wat je moet gaan doen. En je gedachten afgeleid zijn van andere dingen.
Geldt dat ook voor examens maken, voor mensen die luisteren, die niet aan sport doen, voor dagelijkse taken qua focus?
Ja. Nou, echt precies hetzelfde. Dus als jij gaat presenteren of je hebt een interview voor werk, een sollicitatiegesprek. Ja. Of inderdaad een examen. Ja, dan is het ook een kwestie van in je voorbereiding. Hè, wat is mijn taak eigenlijk? Mm-hmm. Nou, het presenteren, het jezelf verkopen. Ja. Presenteren in een interview of de stof reproduceren. Ja. Dat is je taak. En, ja. En wat moet ik doen als ik afgeleid word? Mm-hmm. Als er herrie in de examenhal is of andere dingen.
De presentatie valt uit, het publiek morst, morrelt, roezemoest.
Ja, hoe kan ik gewoon weer die focus terugkrijgen op die taak die ik moet doen?
Maar hoe kun je dat als je daar op een podium staat en het gaat mis of het gaat... Dat moet je trainen eigenlijk.
Ja, nou, je kunt dus wat een hele goede methode is dat je van tevoren... Je moet een presentatie mm-hmm. houden. En jij noemt ook al gelijk zo'n voorbeeld. Dat is het eerste waar je aan denkt. Er gaan dingen mis.
Ja.
Dus je gaat hier op de bank liggen.
Ja.
En je gaat al die scenario's door. Van wat kan er allemaal misgaan? Dat heet een pre-mortem analyse. als je kijkt...
Doodgaan. Ja, volgens mij...
Pre-mortem. Yeah. Je hebt een post-mortem en pre-mortem. Ja. En post-mortem is heel gangbaar. Er is iets ergs gebeurd. Er is een dat treinongeluk met die kinderen laatst. In de kerncentrale is het misgegaan. En dan heb je een aantal specialisten die gaan analyseren. Oké, wat is er misgegaan en hoe kunnen we het voorkomen?
Dat is mooi. Dat is een South Park aflevering over gemaakt. Ik ben fan van South Park. Captain Hindsight.
Precies.
Iemand achteraf weet iemand precies te vertellen wat de fout is gegaan.
Maar wat je dus ook kunt doen is die gebeurtenis gaat plaatsvinden, die finale. Mm-hmm. En je gaat bedenken, een paar maanden van tevoren, wat kan er allemaal misgaan?
Terwijl je dit wat je nu zegt, dit druist behoorlijk in tegen wat je zou verwachten soms. Hè? Je wilt toch bedenken, het gaat goed, ik win goud. Je mag niet denken in wat niet misgaat.
Ja, nee, dat klopt ook. Ja. En dat is wat met name bij gelovige sporters neigen te denken. Ja. Van als je denkt aan negatieve dingen, dan gaat het ook gebeuren. Maar ik heb er ook een stukje over geschreven, mm-hmm. wellicht geleden, de perfecte race. Van als je op de perfecte race voorbereidt, die bestaat niet.
Maar we gaan dus nu wel de fouten inbeelden.
Ja, inbeelden. En dat doe je dus niet vlak van tevoren of een dag van tevoren. Dan ben je inderdaad gewoon positief dat alles goed gaat. Ja. Maar ruim van tevoren, dus in die hele trainingsvoorbereiding. En dan schaatsen kun je dat in de zomer doen. Als je mm-hmm. op het strand ligt, kun je als het ware allerlei scenario's doornemen. Van wat ga ik doen? Wat zou ik doen als dit of dat gebeurt? Nou, en dan... En als je je dat voorstelt en naarmate je dat beter kunt voorstellen, beter kunt visualiseren, is de kans groter dat je adequaat reageert op het moment dat zoiets ook gebeurt. Ja. En dat geeft geen garantie natuurlijk. We praten alleen maar over het optimaliseren ervan. De kans wordt groter dat je goed reageert.
En, grappig, heb ik ook gedaan. Ik visualiseerde me voor mijn races voor Vancouver. Wat gebeurt er als een dweilmachine uitvalt? Ja. Dat was bij de eerste twee races in Vancouver. De eerste twee dagen was dat zo. Dan deed het dweilmachine niet. Dat had ik van de zomer al geoefend zelf, gevisualiseerd. Van wat doet het met je als er iets gebeurt wat niet gaat zoals je verwacht?
Ja.
Hoe reageer je erop? Want inderdaad, wat je zegt, als het moment daar is en je moet nog reageren, dan ga je schrikken van je eigen reactie en dan ben je weg.
Ja, precies. Nou, ik denk dat het een perfect voorbeeld is van de dingen met name waar je geen controle over hebt. Ja. Wat wel kan gebeuren, wat aannemelijk is en soms zelfs zeer onaannemelijk, maar toch vaak gebeuren de dingen wat je van tevoren gewoon niet kunt bedenken, beyond imagination.
Dus als je weer buiten de sport een examenpresentatie, de presentatie gaat alles mis wat er mis kan gaan. Een examen, dat kan ook de uitslag zijn, gaat in één keer niet zo. Het zijn niet de vragen die je hebt verwacht, het zijn niet... Het loopt totaal anders. Dat kun je als je eigenlijk zeg jij, je moet niet alleen trainen voor die presentatie, hè, technisch. Van ik spreek zo mezelf voor of ik heb mijn studiestof heel goed geleerd.
Ja.
Maar je moet eigenlijk ook al oefeningen doen. What if scenario's.
Ja, precies. Dus heel veel mensen zijn bij een presentatie bijvoorbeeld bang voor de vragen achteraf. Weet je, als een presentatie voorbereid, dat kun je nog, dat heb je helemaal in eigen hand. Maar dan komen de vragen. Nou, wat doe ik dan? Ik heb heel veel met studenten te maken die natuurlijk ook proefschriften moeten verdedigen. Of, nou, ook bij die vragen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld een soort standaard antwoord bedenken, wat een politicus ook doet.
Ja.
Dat zie je tot irritant. Natuurlijk, hij is een
vraag. Ja, sporters af en toe ook. Och,
en,
ja.
en dan draai je zijn eigen verhaal af. Nou, dat kan heel functioneel zijn.
Ja.
Maar als je natuurlijk inhoudelijk gedreven bent, dan probeer je natuurlijk wel zo dicht mogelijk erbij te blijven. Maar als je kunt ook antwoorden voorbereiden. Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik op dit moment even geen antwoord op.
Ja.
Ik ga het nazoeken. En als ik het vind, dan neem ik even contact op. Dat is een heel goed punt. Bedankt.
Ja. Ja.
Weet je wel, dat kan ook een reactie zijn. Of als de beamer uitvalt, dat je dus ook een backup hebt.
Dus van, eigenlijk maak je gewoon in je hoofd al scenario's. Het zou heel goed dat je kan denken van, nou weet je, ik moet zo positief mogelijk denken. Maar het is ook juist goed om scenario's te hebben wat als het negatief is. Want dat geeft je ook rust. Hè? Dan weet je ook hoe je moet reageren als het een keer niet lukt.
Ja.
Goeie tip. Nog een ding wat ik zelf heel erg fascinerend vind. Ik weet niet of jij MMA wel eens kijkt. Ik heb Conor McGregor afgelopen weekend gezien tegen Khabib, de Russische worstelaar tegen de Ier. Dat vind ik zo'n fascinerend figuur. Mijn vraag is eigenlijk, ik vind hem fascinerend omdat hij geen angst lijkt te kennen. Mm-hmm. Ongetwijfeld heeft hij dat, maar dat weet hij heel goed te verbloemen door trash talking, door zichzelf heel groot te maken, door precies te geven wat het publiek wil, door alles te overdrijven de goede kant op. En hij maakt het ook waar. Hij wint wedstrijden. In iets mindere mate heeft bijvoorbeeld een Sven Kramer dat ook, denk ik. Die roept van ik ga winnen en die houdt zich eraan en die levert. Aan de ene kant heb je de mensen zoals hen, die opstaan als het zwaar wordt en moeilijk wordt. Hè, die niet alleen rise to the occasion, maar bijna nog een stap verder gaan. Als het zwaar wordt, daar halen ze energie bijna uit. Aan de andere kant heb je mensen die, als het moeilijk wordt, een stapje terug doen.
Mm-hmm.
Zit dat in de mens zelf? Zit dat in die persoon zelf? En wat is getraind en wat kun je dat trainen of is dat gewoon ook aangeboren?
Ja.
Als ik een Sven zie of zo'n Conor McGregor, dan denk ik, ja, dat zijn gewoon, die zijn daarvoor gemaakt.
Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk een klassieke vraag in de psychologie van, er zijn dingen aangeleerd of aangeboren? Het punt is dat we dat nooit weten. Wat we weten is, je hebt natuurlijk heel veel tweelingonderzoek en mensen met dezelfde genen. Nou,
metastudies daar weer.
Precies. Ja. En als je dan kijkt, dan kun je, gemiddeld genomen is het een beetje zo 50-50.
Ja.
Hè, van het een
nurture nature.
Ja. En dus eigenlijk is het niet zo informatief. Als ik zeg van nou, is mentale hardheid, is dat aangeboren aangeleerd? Ja. Nou ja, 50% aangeboren, 50% aangeleerd. Nou ja,
wat
moet je daarmee?
Ja.
Wat veel belangrijker is juist omdat het een beetje 50-50 is, wat jij gelooft. Als je verlegen bent en je denkt, ja, that's me.
Ja.
Take it or leave it, dan blijf je verlegen. Want je doet er niks aan. Je hebt er vrede mee misschien, of niet. Dus je doet er niks aan. Als je denkt, van, ja, ik heb er wel last van, want ik durf niet ik durf niet op mensen af te stappen en ik voel me wat sociaal geïsoleerd enzovoort. Nou, dan denk je, ja, ik ga er wat aan doen. Dus je gaat een assertiviteitstraining of je gaat jezelf opdracht geven door gewoon op iemand af te lopen en kijken of je doodgaat of niet. Als je zoiets doet. En
grappig, je moet echt iets geloven. Maar dat vind ik ook wel. Om even terug te komen nog op het voorbeeld van Conor McGregor en Sven Kramer. Ik geloof ook heilig dat zij zelf geloven dat zij de allerbeste zijn ter wereld.
Ja.
En ze maken het nog waar ook, maar daar gaat dat geloof aan vooraf.
Ja.
Het enige wat er natuurlijk is, als je dat ook maar één klein beetje pitsie niet gelooft, dan ben je weg.
Ja.
Dus je moet
het is wel grappig dat je ook het voorbeeld van Sven Kramer, want daar heb ik ook wat over geschreven, een blog dat heet Niet Verliezen.
Mm-hmm.
En daar heb ik dus Sven Kramer als voorbeeld meegenomen. En als een gedachte waar we het al net over hebben gehad, over iets niet, is niet goed. En hij geeft dus ook aan dat hij dat best wel vaak heeft. Juist omdat hij de beste is.
Hij gaf dit wat je nu zegt. Ik zat dat live bij in een persconferentie aan voor de afgelopen Olympische Spelen in Pyeongchang. Hij zei letterlijk, niemand weet hoe het is om mij te zijn. Ik kan soms alleen maar verliezen.
Ja, precies. Dus dat stuk wat ik heb geschreven en wat wel aardig is van, gewoon de allerbeste. Sven Kramer is gewoon op zijn afstand de allerbeste. Van hoe kunnen die, waar moeten die zich eigenlijk op richten?
Ja.
Als je nummer 3 of 4 bent, dan kun je op Kramer richten, weet je wel? Dan moet je die verslaan. Maar hij moet eigenlijk een soort future self of zo. Of een ideale zelf als een target gebruiken. Om uiteindelijk nog beter te worden. En dat is het ultieme uitdaging van de absolute top. En zo iemand als Kipchoge bijvoorbeeld. Onder de 2 uur de marathon lopen.
Ja.
Ja, dat is iets onvoorstelbaar. Iets ongelooflijks. Iets waarvan mensen zeggen, dat op dit moment kan dat helemaal niet. Maar hij moet het geloof hebben
dat het kan.
En nog sterker, dat hij degene is die dat kan.
Hij stelt andere tegenstanders niet dat doel, maar gewoon een eigenlijk voor de buitenwereld onhaalbare grens.
Onhaalbaar, ja. Ja. Er is een heel klassiek voorbeeld, hè? De Bannister...
De vier minuten
grens.
Van dat, de Engelse mijl.
De Engelse mijl. Jarenlang hebben daar een aantal atleten die toen top waren, die hebben dat geprobeerd.
Ja.
Nou, Bannister is daar op een gegeven moment, had hij dat geloof dat hij het redde, en die is daar onderdoor gegaan. En in de weken daarna zijn er een aantal anderen, die hebben ook 10 keer onder de 4 minuten gelopen.
Ja.
Omdat toen iedereen wist van het kan blijkbaar. Dus dan kan ik het ook.
Eric Heiden reed een tijd die nooit iemand meer zou verbreken met de woorden van Mart Smeets. Ja, 14:28, ja. 1980 Salt Lake City. Lake Placid, de Olympische Spelen. Een maand later werd het verbroken. Het wereldrecord, wel op hoogte in Alma-Ata, door een Rus. Ja. Maar het werd verbroken.
Ja, precies. Dus daar is die overtuiging. Dat is het absoluut kenmerk van een topsporter.
Is dat ook het kenmerk van de absolute toppers? Wat de echte toppers onderscheidt van de net niet toppers die daarachter komen? Het geloof en daaraan gekoppeld de wil om er alles aan te doen te willen winnen. En dat geloven.
Ja, nou, ik denk dus dat die overtuiging, dat er misschien wel breder gedeeld wordt dan je denkt. Maar dat het probleem eerder is dat mensen wel geloven dat ze kunnen, maar dat ze dus niet de bereidheid hebben om zich het snot voor de ogen te trainen. Ja. Dat ze ook het niveau halen, omdat dat zie je ook gewoon in die talentenshows of zo van mensen die beweren dat ze heel talentvol zijn enzovoort. Dat je denkt van ja, waar baseer je dat op?
Ja, voor het zingen in de douche. Ja. Zichzelf dus, nog nooit gehoord
dus,
hebben.
Het narcisme zou ik maar zeggen. Ja. Dat is redelijk wijdverspreid dat mensen denken, dus de overtuiging hebben dat ze gewoon heel erg goed zijn. Maar dat heeft helemaal geen basis. Dat is
gewoon jezelf voor de gek houden.
Ja, voor de gek houden. Dus de topsporter, die heeft niet alleen die overtuiging. Maar die heeft ook dus de zelfdiscipline en de hardheid om die trainingsarbeid te verrichten.
Ja.
Om ook daadwerkelijk op dat niveau.
Ja.
Maar op dat niveau zitten, dat is dus alleen nog maar voorwaarden. Dus daarbovenop moet die overtuiging jou er doorheen trekken om ook dat daadwerkelijk te realiseren. En dat kan zeg maar iets zijn wat mensen over een langere periode redelijk constant hebben.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook best zijn, dat zie je ook wel, dat mensen die eenmalig dat op dat moment hebben, dat alles, wat je net ook al noemde, dat alles op zijn plek valt.
Dat ik had in Vancouver. Ja.
Inclusief ook die overtuiging. Ja. En dat je het dan ook kunt.
Ja. Ja, daar heb ik mij altijd wel aan vastgehouden. Ik vind wat heb je eigenlijk over Sven geschreven? Hoe zag jij dat?
Nou, dat ging over niet verliezen.
Ja.
Dus dat niet verliezen. Dus als je absoluut de top bent, als je dan de oriëntatie hebt of het doel hebt niet te verliezen, dat werkt niet.
Nee.
Dan zit je weer met dat niet, iets wat je niet moet doen. Nou, dan gaat het alleen maar slechter. Dus wat hij moet doen, mm-hmm. is dus zijn eigen tijden te verleggen. En bedenken van, hoe kan ik mijn eigen tijden nog verbeteren? Hoe kan ik een nog betere versie van mezelf worden?
Ja.
Want ik ben eigenlijk mijn enige tegenstander.
Dus hij moet eigenlijk voorbij het winnen gaan. En echt naar zichzelf kijken.
Winnen van zichzelf, zou je het kunnen noemen.
Ja, het is het moeilijkste wat er is, denk ik. Winnen van jezelf, als je zo goed bent.
Ja. Ja. Eigenlijk is dat altijd zo. Hè? Dus ook als jij nummer 4 bent, dan kun je denken van, nou, Kramer rijdt dat. Maar
mm-hmm.
ja, dat helpt niet. Je kunt beter gewoon van je eigen tijd uitgaan.
Ja.
En waar kan ik nog die tiende of paar seconden winnen, een beetje afhankelijk van je discipline.
Ja.
Hoe kan ik mijzelf nog verbeteren?
Ja, maar dat is toch eigenlijk de crux van, dat is, vind ik, een fascinerende paradox. Je wilt winnen, dat is het doel, maar uiteindelijk moet je niet met winnen bezig zijn, maar met verbeteren.
Ja.
Terwijl als je als grote droom, ik ga mezelf iedere dag verbeteren neerzet, ja, dat werkt ook niet. Dan ga je niet het vlammetje van aanzetten.
Ja. Ja, nee, precies. Dus daarom zeg ik het. Het belangrijkste voor topsport is winnen. Ja. Dat geeft de inspiratie. Ja. Dat is je
de grote droom, het doel.
Precies, het doel.
En dan ga je terug.
Precies, en dat inspireert. En daarom kun je ook hard trainen.
Ja.
Want dat is je doel. Daarom kun je ook op die laatste 100 meter... dat je gewoon helemaal steen kapot zit... dat je nog dat extra kan geven. Dus dan kun je best aan dat winnen denken op die laatste meters. Maar afhankelijk ben je gewoon bezig met... wat moet ik doen om uiteindelijk te winnen?
Maar was dat, wat je over Sven schreef... was dat van de afgelopen Olympische Winterspelen?
Ik weet niet meer precies... Ik heb wel een citaat van hem, maar ik weet niet meer precies wanneer dat was. Het zou best wel diezelfde persconferentie kunnen zijn die jij net...
Want ik kijk veel naar interviews. Dat vind ik fascinerend, omdat sporters vaak... en met hun lichaam en met hun eigen taal... vaak meer prijs geven dan dat ze willen zeggen.
Ja.
Sven wist op dat moment al zelf dat hij niet in topvorm was. Dat wisten wij allemaal nog niet. Hij had last van zijn been. Wat bleek later op de 10 kilometer. Dat hij niet alles uit zichzelf had kunnen halen. Wat hij eigenlijk stiekem al wist. Dat vind ik altijd wel fascinerend. Dat is altijd weer als je terug gaat kijken. Dat is makkelijk. Maar als je dan naar zo'n persconferentie kijkt. En hij zegt zoiets.
Ja.
Dan denk je al bijna van hij worstelt al ergens mee op dat gebied. Ja. Hij is niet helemaal des Svens dat hij zegt van... ik kom hier en ik ga iedereen vernietigen, zeg maar.
Ja.
Hij is al met een negatieve lading ergens bezig.
Ja, maar het grappige is dat je zegt van... hij heeft niet alles uit zichzelf kunnen halen. Van het is maar wat je alles vindt. Hè?
Ja.
Dus op het moment dat jij last van je rug hebt of van je been...
Ja.
Dan weet je van... ik kan niet mijn allerbeste tijd rijden of zo. Maar je kunt wel bedenken van... gegeven deze beperking op dit moment...
Nee, relatief is dat nog hartstikke goed. Maar dat is totaal druist dat in tegen alles wat hij al 10 jaar lang roept.
Ja.
Ik ga alleen maar voor die gouden medaille.
Ja.
En sterker nog, ik heb met Sven wel het idee. Nee, dat is niet het idee. Dat doet hij gewoon af en toe. Als hij dat ook niet redt, dan laat hij hem ook gewoon lopen.
Ja.
Dan is het gewoon niet des Svens.
Nee, precies. En dat is, dat is een keuze die je maakt van wat je dan belangrijk vindt voor hem. En dat leid ik ook uit uitspraken van hemzelf. Van als ik kom, ik ga niet voor een tweede of derde plaats rijden. Dat vind ik de moeite niet waard. Nou prima, dat is een keuze. Maar je zou ook kunnen zeggen van, het zijn andere sporters. Ook kunnen ook gewoon op heel hoog niveau zijn. Die denken, oké, ik heb deze beperking op dit moment. Maar desalniettemin probeer ik gewoon het maximale eruit te halen. Ik heb wel zo'n blog geschreven over Ranomi. Ik kwam sowieso op een WK dat ze wist dat ze nooit eerste kon worden. Terwijl zij natuurlijk ook Olympisch kampioen was.
Ja.
En dan voor een podiumplek gaan. Gewoon gegeven de omstandigheden, gegeven mijn huidige vorm. Gegeven de mindere arbeid die ik heb kunnen verrichten in de afgelopen maanden.
Moet je eigenlijk over je eigen schaduw heen kunnen stappen als sporter.
Ja.
Dat is een nadeel natuurlijk van hele grote. Je werpt zo'n schaduw voor je uit inderdaad. Ja. Wat Sven ook zelf zegt. Wat zou je hem adviseren? Hij heeft nog misschien 2-3 jaar om te schaatsen. Het is twijfelachtig of hij ooit fysiek helemaal weer zo zal zijn als hij ooit was. Nou, het blijft een fantastische schaatser. En hij blijft een man die ook zomaar nog alles kan gaan winnen.
Ja.
Maar hij gaat misschien ook vaker tegen dit aanlopen.
Ja, ik zou zeggen, probeer vooral het belangrijkste is als je wil blijven schaatsen, dat je het plezier erin houdt.
Ja.
En dat heeft hij natuurlijk, daarom ben je schaatser geworden.
Hij heeft zeker het plezier in trainingen, denk ik. Wedstrijden weet ik niet.
Ja. En dat je dan vervolgens gewoon gegeven de situatie op dat moment, dat hij dan toch nog streeft om het beste eruit te halen.
Ja.
En dat hij, en waar hij dan last van kan hebben, is inderdaad van ik ben Sven en de allerbeste enzovoort. Ja, en dat misschien niet meer haalbaar is. En dat hij dan maar voor lief moet nemen dat hij denkt, misschien denkt de pers of publiek zo en zo over me. En dat hij zich daar niet zo mee bezighoudt, maar dat hij gewoon voor zichzelf gewoon een maximale prestatie rijdt of schaats. Mm-hmm. En dat hij daar dan tevreden mee moet zijn.
Dat hij gewoon ook met zilver en brons tevreden kan zijn. Of soms misschien als met dat, de vierde
als
plek.
Als dat gegeven zijn situatie op dat moment en zijn fitheid op dat moment het allerbeste is, dan is dat een reden om enorm trots op jezelf te zijn. Als je gewoon het maximale eruit hebt gehaald.
Gewoon een realistische kijk.
Ja.
Op je leven.
En dat geldt dus ook voor aankomende talenten. Want eigenlijk geldt dit voor iedereen, wat mij betreft.
Ja.
Dat als je dus winnen is het uitgangspunt. Die tijd moet je rijden en daar moet je op letten. En als je die dingen die je hebt voorgenomen, die procesdoelen, om het zo maar te zeggen, die taakgerichte doelen, als je die voor jezelf perfect hebt uitgevoerd, gewoon er alles uit hebt gehaald, dan heb je dus een bepaalde tijd gereden. En vervolgens moet je maar hopen dat dat goed genoeg is voor plaats 1, 2 of 3 enzovoort. Maar eigenlijk moet je dat maar gewoon accepteren. En het is wel kut als je dan verliest als een sporter.
Of vierde, vijfde wordt. Natuurlijk. Verschrikkelijk.
Ja, maar als dat gewoon het allerbeste is. Je moet maar eens dat stuk lezen over Anouk van der Weijden. Staat ook op Sportscience.
Zij werd vierde. Op de Olympische Spelen.
Ze verbeterde persoonlijk record met 2,43 geloof ik. Wat hartstikke veel was. Dus zij boekte echt prestatiewinst ook. En ze was, zo heb ik het ook opgeschreven, zij was misschien wel de beste in het beste uit zichzelf halen.
Ja.
Voor persoonlijk beste prestatie. Ja, dat is gewoon fantastisch. Als je
zo naar kan kijken, ja.
Ja, maar wat anders. Ja, je hebt eigenlijk geen keus. En dat je dan vierde wordt. Mm-hmm. Ja, natuurlijk is het balen. Maar
heb je daar niet iets? Is dat niet de crux van ook sportpsychologie? Waar topsport wel steeds meer naartoe gaat en volwassener in wordt, denk ik. Dat je iemand bij je hebt die dat ook kan uitleggen en die rationaliteit erin kan brengen.
Ja.
Om te zeggen van, als je dit uitlegt zo rationeel, dan dat klopt. Ja. Ja. Dat is zo. Ja. Maar als sporter zelf dit voelen en dat hier kun, met het idee in je hersenen, dan kun je bijna niet bij. Je hebt inderdaad dat stemmetje in je hoofd van, dit was niet de bedoeling, dit was niet de afspraak, dit was niet de droom, ik kwam voor veel meer.
Ja, nee, precies. Nou, de vraag is of het realistisch is inderdaad. Want als jij natuurlijk gewoon nummer 10 van de wereld bent, dan kun je wel Olympisch goud willen halen. Ja. Maar die kans is vrij klein. Dan moet er echt alles mee zitten. Ja. Maar zeg maar, wat mij betreft de sleutel is zeg maar control the controllables. Hè? Dus richt je op datgene waar je controle over hebt. Nou, je hebt dus controle over de dingen, over de taak die je uitvoert enzovoort. Als je alles wat jij onder controle hebt maximaal hebt uitgevoerd, dan moet je gewoon tevreden zijn. Ja. En dat hoeft niet direct na de wedstrijd, als je dan uiteindelijk derde bent geworden. Ja. Maar als jij met plezier wil blijven sporten, als je duurzaam wil blijven sporten, dus niet continu als gefrustreerd konijn rondrijden, omdat je dan weer niet hebt wat je wilt en wat je eigenlijk niet kan, terwijl je wel het maximaal uit jezelf haalt. Nou, dan die sporters zijn er wel, maar die zijn vaak op hun 20ste, 21ste al afgehaakt.
Maar dit is iets wat bijna niemand in je directe sportomgeving jou gaat vertellen na de tijd. Want je hebt coaches die wat van je verwachten. Je hebt sponsoren die wat van je verwachten. Je hebt de media, de druk van de buitenwereld. Hè? Je verwacht zelf wat van je. Wie gaat jou dit vertellen? Want iedereen eromheen, die komt naar je toe van, het is wel, het was niet de bedoeling. Hè? Dit is wel... Ja.
Nee, maar die verwachtingen, die verwachtingen moeten wel reëel zijn.
Ja.
Kijk, als jij gewoon een van de beste 3, 4, 5 van de wereld bent, dan is het logisch dat je van jezelf verwacht en dat anderen van je verwachten, dat je ook wel eens 1 zou kunnen worden. Dus 1 is een realistische verwachting. En dat betekent van, en dat je, nou zoals jij net omschreef ook toen die Olympische race, dat je dan weet wat je moet doen enzovoort. Nou, je hebt alles gedaan wat erin zat. Dit was maximaal.
Ja.
Maar het had net zo goed kunnen zijn dat een of andere gek nog harder had gereden.
Ja, dat klopt. Die vraag heb ik me van tevoren ook gesteld. Ja. En het enige wat ik daarop kon antwoorden bij mezelf al van tevoren was, ik weet dat ik er alles aan gedaan heb. Dat ik nergens iets heb laten liggen. Dus als dat dan de realiteit is, dat is ook iets wat ik moet accepteren.
Ja, precies.
En die gedachte vond ik hoor, als je het hebt over sportpsychologie, die gedachte van tevoren gaf mij meer rust op het moment zelf.
Ja.
Dus het werkt de twee kanten op. Hè? Ja. De realisatie van de gedachte die ik eigenlijk niet wilde, dat ik geen goud zou winnen, dat was een realiteit. Dus daar leer je al bij neer te leggen als het zover is. Maar de rust die daaruit straalt, dat je ook tegen jezelf kan zeggen, ik heb er alles aan gedaan, no matter what. Daarmee sta je al anders aan de start.
Maar je hebt er niet alles aan gedaan, dat is het eerste. Ja. Maar je hebt er ook, dat kun je alleen maar achteraf constateren, ook alles uitgehaald. Dus je weet op basis van al die parameters die je van tevoren weet, was dit mijn maximale tijd?
Ja.
Nou, dat is wat jij van jezelf mag verwachten. Dat is iets wat jouw trainer van je mag verwachten. Dat is iets ook wat je naar de buitenwereld kunt communiceren, waardoor ze dat kunnen verwachten. En als jij die tijd dan rijdt...
Daarom was ik ook zo blij. Toen ik over de streep kwam, was ik uitzinnig. Kijk de foto's maar na, mensen.
Ja.
Ik stond met de handen in de lucht en ik ging een juich door me heen, omdat ik wist van, dit is gewoon een hele goede tijd. Hè. Ik stond eerste. Er kwamen nog 2 hele belangrijke ritten na. Maar dat het brons zou kunnen zijn, dat die kans was ook vrij groot.
Ja.
Maar ik wist gewoon, dit weet je, ten eerste inderdaad, dit is een tijd. Ja. Kom maar op, jongens. Ja. Je moet van hele goede huizen komen, wil je deze gaan verslaan vandaag.
Ja.
En ten tweede, dit is ook echt wat het is.
Ja.
Als er nou iemand beter is, dan weet ik ook niet meer wat ik anders moet doen.
Nee. Nee, en, maar dat is, ja. Dus, dat is dus precies de kern. Van daar moet je dus tevreden mee zijn. En dat kun je in de begeleiding ook aandragen. En dat je op die manier moet denken. Waardoor je precies wat je aangeeft ook die rust vindt. Omdat je richt op dingen waar je controle over hebt.
Ja, en waar je geen controle over hebt, dat moet je leren accepteren en het maar laten.
Ja.
Hoe pas je dat toe op de rest van je leven eigenlijk? Ik ben nu aan het ondernemen, een bedrijf aan het bouwen. Mensen die thuis zitten of die zelf dingen willen bereiken in hun eigen leven. Ik heb het over gedrevenheid. Ik wil ook nieuwe dingen bereiken, heel graag bereiken. Ik wil ook liefst een heel leuk, tof, gaaf bedrijf bouwen. Continuïteit. Topsport is heel makkelijk. Je hebt één doel, je hebt een gouden medaille. In die zin, topsport is moeilijk, maar je hebt een helder doel. Hoe pas je dat toe? Hoe pas je die technieken toe in een normale leven? Zeg maar? Als het doel wat vager is, helderder is, hoe ga je daarmee om? Hè? Als je berichten leest dat jongeren burn-outs hebben al. Dat je als ondernemer wil je doelen bereiken. Hoe pas je dat toe? Dat is een beetje een brede vraag.
Maar. Nee, maar dat is ook lastig. Omdat je inderdaad in sport. Daarom vind ik sport ook zo aantrekkelijk voor onderzoek. Omdat je een hele duidelijke uitkomst hebt. En in het dagelijks leven heb je dat veel minder. Wanneer is je bedrijf succesvol?
Ja.
Ook als je bedrijf succesvol is, had het misschien nog succesvoller kunnen zijn. Weet je niet of je ergens een gemiste kans hebt gehad of kans hebt laten lopen. Of dat je inderdaad het maximale eruit hebt gehaald. Dat je ultiem geluk hebt gehad. Ja. Of ook nog her en der wat pech. Dat blijft lastig.
Het gaat maar net om wat je zelf definieert eigenlijk.
Ook, en precies, en wat je plannen zijn. En daar geldt ook weer hetzelfde van. Nou, wat wil ik bereiken? En dan kun je zeggen van ik wil een omzet van dit of dat. Of ik wil zoveel. Maar je kunt, ook hier geldt weer voor. Probeer doelen te formuleren waar je zelf controle over hebt.
Ja.
Dat lukt niet altijd. Want soms ben je gewoon afhankelijk van dingen. Maar probeer je daar zoveel mogelijk op te richten. En probeer dat dan ook te realiseren. En als dat zo is, als je dat hebt gedaan.
Mm-hmm.
Ja, dan is dat dan weer een bron van tevredenheid. Ja. En dan moet je maar weer hopen dat dat genoeg is. Maar dat is wat vager in vergelijking met sport inderdaad.
Ja, het weer opknippen in kleinere doelen.
Vaak moet je flexibel zijn. Dan moet je weer op dingen reageren. Dus heb je bepaalde doelen, maar dan verandert de wereld weer om je heen. En dan moet je toch weer anders doen. Dus het is wel gecompliceerd allemaal.
Ja. Wat definieert voor jou, wat is gedrevenheid voor jou? Drive.
Ja. Nou, dat is wel een interessante vraag. Want als je kijkt in de psychologische literatuur, wat mensen onder gedrevenheid, onder passie verstaan, is dat je echt. De kenmerk daarvan is gewoon de basis is plezier. Dat je gewoon iets heel erg leuk vindt om te doen. En een tweede is van waar komt dat vandaan? Dus waarom doen mensen dingen die ze doen? Waarom denken ze hoe ze denken? Waarom voelen ze hoe ze voelen? En daar zijn heel veel dingen over geschreven, maar er zijn een aantal zeg maar basisbehoeften van mensen.
Mm-hmm.
Je hebt fysieke behoeften, als je honger hebt en dorst hebt, dan ga je eten en drinken.
Ja.
Je hebt ook psychologische basisbehoeften. En dat is autonomie, dat je gewoon zelfbepalend bent. Hè? Dat je zelf,
die voel ik heel sterk.
Ja, competentie, dat je een gevoel hebt van nou, je kan wat.
Ja.
Hè? Je krijgt ook waardering. En relatedness, gewoon de relaties met anderen, verbondenheid. Dat je met andere dingen doet, dat jij mensen belangrijk voor jou zijn, jij voor andere mensen. Nou, dat zijn drie, zijn misschien nog wel meer, maar dat zijn drie erkende. En als je passie voor iets hebt, dat je dat echt voelt, dat gewoon heel belangrijk is, dan heb je dus die plezier. Dan heb je het gevoel dat je autonoom bent. Dan voel je je competent en dan doe je ook iets met anderen.
Ja.
Dat is zeg maar passie, harmonieuze passie, zoals dat heet, heb je dan bereikt. Maar er zijn ook wat negatievere vorm van passie. Mensen die gewoon heel erg geobsedeerd ook met iets bezig zijn.
Ja.
Niet zozeer omdat dat vanuit hen zelf komt, vanuit die basisbehoeften, maar meer dat ze dat moeten van zichzelf of van anderen vooral ook. Dat ze aan een bepaald plaatje willen voldoen.
Ja.
Van, als ik niet schaats, dan stel ik als mens gewoon helemaal niks voor.
Nee.
Ja. Als ik niet schaats, dan vindt mijn vader me een loser.
De verhalen die we onszelf vertellen.
Ja, of wat je inbeeldt. En misschien ook wel gegrond. Hè? Mm-hmm. Dat je inderdaad, die voorbeelden kennen we natuurlijk ook in de sport. Van ouders.
Ja.
Hoewel de meeste topsporters wel goede relatie met hun ouders hebben. de uitzondering.
Nou, ik vraag me mijn ouders hebben een vechtscheiding gehad waar ik me heel erg, waar ik heel veel last van heb gehad als sporter. Gewoon de manier waarop ik ermee moest leren omgaan. Heeft me ook heel veel geleerd. Ja. Het heeft me ook heel veel energie gekost. En mijn vader, als ik terug ga, heb ik tijd geen contact meer. Gaat nu wel weer heel goed. Als ik hem, die was boer, maar die wilde een boerderij opbouwen. Die was heel erg gedreven om dat te doen. Ja. Ook met oogklep op deels. Er zijn ook een aantal dingen verkeerd gegaan. Maar dan denk ik ook wel, als ik terugkijk, denk ik, ik heb toch meer van hem dan ik denk misschien. Ja. Gewoon nieuwe dingen willen doen, willen bereiken. Gewoon snoeihard ergens voor willen gaan en voor willen werken. Ja. Ik vraag bij mezelf wel eens, waar komt het toch vandaan af en toe? Als ik naar mijn vader kijk, denk ik, misschien daar vandaan, maar ik wil zoveel
liggen. Ik denk dus dat zou wel kunnen hoor. Maar heel veel mensen hebben dat op zich. Want het punt is een beetje. Want nogmaals, plezier is het allerbelangrijkste. Ja. Dus ieder moet voor zichzelf ontdekken.
Ja.
Wat vind ik nu het allerleukste om te doen?
Ja.
Nou, voor jouw vader was dat een boerderij. Ja. Voor jou was dat schaatsen.
Ja, nee, grappig. Voor mijn vader was dat. Hij was helemaal geen echte boerenliefhebber. Hij wilde liever andere dingen doen. Maar hij heeft altijd een boerderij uitgebouwd. Hij was meer. Hij bouwde schuren. Mm-hmm. Hij liet die boerderij heel erg groeien. Eigenlijk was hij meer bouwer.
Okay.
Dan boer, zeg maar. Omdat hij wilde. Hij zocht wel de dingen op die hij mooi vindt. Dat was niet de varkensvoer of de koeienvoer.
Ja. Nee, oké, maar bouwen in ieder geval. Ja, dat was zijn pas. En dat moet je ontdekken wat jij het allerleukste vindt. En dat is eigenlijk de kunst van het opvoeden ook. Want ik denk dat het belangrijkste doel van ouders is, zeg maar, ontdekken van wat voor jouw kind het mooiste is. En wat hij heel graag wil of zij. En dat is gewoon een beetje uitproberen. En ook.
En gewoon heel goed opletten als ouders. Ik heb twee jonge kinderen, dus dat spreekt me aan.
Ja. Nee, je wel opletten. Maar soms is het ook. Mensen zijn ook weer adaptief, hè?
Mm.
Dus als papa schaatst, dan is de kans groot. Hè? Want dan nemen ze mee naar die ijsbaan. En dan wordt
het. Ik heb mijn kinderen moeten op school uitleggen tijdens de Olympische Winterspelen wie welke schaatser precies is.
Ja.
Omdat zij daar het meest verstand van hebben. Ja. Omdat zij natuurlijk de hele godganse winter met mijn vrouw heeft ook geschaatst. Meekijken met ons op de tv. Zij weten precies wie welke schaatser is en wat ze kunnen.
Ja. Dus dat wordt dan letterlijk met de paplepel ingegoten. Dus dat kan ook de passie van jouw kinderen worden.
Ja.
Maar het kan ook best wel wat anders zijn. Mm-hmm. En de hamvraag is altijd, als je dan praat over volwassenen, van stel, dat is mijn favoriete vraag, stel dat er gewoon helemaal geen beperkingen zijn in termen van tijd, geld.
Blanksheet.
Je kunt doen wat je wil.
Ja.
Wat ga jij dan doen?
Ja.
Dat is best wel een moeilijke vraag voor veel mensen.
Super moeilijk. Als je dat zo in een zaal stelt na een presentatie, dan blijft het muisstil.
Ja, precies. Dus, maar dat is wel een vraag die je zou moeten stellen.
Ja.
En wat je gewoon in je vrije tijd doet zonder dat van iemand moet of zo. Dat je dat gewoon leuk vindt om te doen.
Ja, grappig.
En dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Ja. En dat is de basis voor een passie.
Wat is dat bij jou, als ik vragen mag? Als sportpsychologie ga ik vanuit, maar...
Het is een combinatie. Kijk, sport aan zich is voor mij ook van jongs af aan. En dan vooral als er een balletje in het spel is, letterlijk. Van alles wat met een balletje te maken had, dat vond ik gewoon geweldig. En dat is ook voor mijn ouders zijn dus helemaal niet zo sportief.
Nee.
Mijn moeder wel enigszins. En dus ik vraag je ook al waar dat vandaan komt. Maar dat ontstaat dan ook. En je speelt al vaak met zo'n balletje. Je wordt er ook wat beter in. Wat meer bedreven in. Naarmate je meer bedreven voelt. Hè, dan wordt die niet voor competence. Die basisbehoefte voor competentie. Die wordt dan ook vervuld. Dus dan ga je ook. Je gaat dan om met vriendjes die dat ook leuk vinden. Waar je het goed mee kan vinden. Dat is ook weer een versterkende.
Ja.
En je hebt een leuke coach trainer. Die je ook rekening houdt met wat jij wilt. En dan heb je ongeveer aan alle voorwaarden voldaan waarom je dan in een bepaalde sport of misschien wel meerdere sporten.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik heel leuk.
Professor worden, dat word je niet zomaar.
Precies, dus ook school.
Ja.
Ik heb altijd heel veel kinderen hebben ontzettend hekel aan school. En ik heb van jongs af aan zei ik al, ik wil eigenlijk nooit meer van school af, weet je wel. En ik zit dan eigenlijk nog steeds op school voor mijn gevoel.
Ja.
Op een universiteit, waar je gewoon continu dingen kunt leren, lezen, met collega's dingen bestuderen, discussiëren. En dan op sportgebied, dus dat is voor mij de ultieme combinatie, zeg maar.
En dan de psychologie erachter.
En de psychologie, precies. Dus wat drijft mensen, waarom, wat Het is, heeft natuurlijk een hoge human interest. Waar we vragen ons allemaal af als we op het terrasje zitten. Van waarom doet iemand dat in godsnaam? Of als hij in de auto zit. En dus de vraag van waarom? Waarom doet iemand dat? Waarom denkt iemand dat? Van hoe godsnaam mogelijk?
Ja.
Nou, dat is natuurlijk zijn de basisvragen.
De waarom vraag het onderwijs de sport gecombineerd. En dat zorgt ervoor dat jou, dat is jouw driehoek.
Ja.
Ik heb voor mezelf ook, zo ben ik er ook op gekomen hoor. Ik heb 2 jaar na mijn schaatscarrière een beetje geworsteld. En daarna vond ik eigenlijk een beetje, toen ging ik daar ook over nadenken. Wat is nou echt waar ik naartoe wil? Wat vormt mij? Ik heb ook heel veel dingen buiten de sport gedaan. Ik dacht, nee, ik wil alles doen wat sport, gezondheid, vind ik dat is gewoon, daar word ik, ja, daar ben ik in het weekend mee bezig. S'nachts kun je voor wakker maken. Dus dat moet er altijd in zitten.
Ja, ja.
En daarnaast media presenteren vind ik heel leuk om te doen. Hè? Bij de NOS, maar ook dit. Het opnemen, de vragen stellen ook. Waarom? Hoe gebeurt dit? Ergens induiken. Maar vragen stellen over een bepaald onderwerp. En het ondernemen aan de andere kant. Hè? En dat zit voor mij, daar zit de autonomie. Het zelf kunnen bepalen, aan het stuur zitten. Eigen doelen stellen, het risico nemen. Op mijn bek kunnen gaan, weer opstaan. Maar dat, hup, weer dat zelf oppakken. En voor mij is dat die driehoek. Sinds ik daarmee bezig ben, is net wat je zegt, dan ga je mensen tegenkomen in dat vakgebied. Dan ga je mensen in die omgeving tegenkomen waar elkaar gaat versterken. Ga je nog meer competent worden, ga je nog meer plezier eraan ontlenen en zo versterkt het elkaar.
Ja, ik denk dat het gewoon echt heel belangrijk is. En dan mag je je voor prijzen, van zeg maar, het is ook een kwestie van geluk dat je ook in de omstandigheden bent. Dat geldt voor mij ook.
Ja.
Dat je dat, dat ook kunt. Hè?
Ja.
Dus dat je eigen passie, eigen interesse ook kan volgen. Dat is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Maar het is ook een kwestie van zien en van... Het is niet alleen geluk of dat je de gelegenheid hebt, maar dat je die gelegenheid ook ziet en pakt. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook een...
Ja, dat is denk ik waar een groot gedeelte, als ik drijfveren mag omschrijven of drive, dat is dat wat ik vind wel wat mensen onderscheidt. Hè? Er zijn heel veel dingen waar die gebeuren en waar heel veel mensen denken, weet je, ik doe een stapje terug. Ik ga gewoon in mijn hoekje zitten en veilig, prima. Ik denk eigenlijk dat het grootste gedeelte, en dat is ook prima. Dat is ook prima. Veiligheid is een groot goed. Maar dus een klein gedeelte misschien dat als het moeilijk wordt, denk van een stapje verder gaat kijken. Denk, hey, wat is hier nog? Ik ga verder, ik ga zoeken, ik ga door. Dat vind ik fascinerend.
Ja.
Wanneer gaan mensen nou door, beuken door die muren heen en denken van we gaan dit verdomme gewoon doen.
Ja.
Weet je, daar word ik blij van. Van die gedachten en ideeën.
Ja. Ik denk dat het te maken heeft met een... Ik denk dat jouw sportcarrière er ook bij heeft geholpen. Mm-hmm. Van met allemaal tegenslagen enzovoort. Dat je weet van nou, het heeft tegengezeten. Maar uiteindelijk gaat het ook wel weer goed komen. Dus werken en doorgaan.
Ja.
Daar heb je succeservaring mee. Dat geldt niet voor iedereen.
Nee.
Er zijn ook collega's, maar ook op andere vlakken mensen die ook dingen geprobeerd hebben. Misschien nog wel harder dan jij. En die waar het niet gelukt is. Nou, die staan dan toch weer wat anders in het leven, zeg maar.
Ja. Zijn het ook de bevestigingen die ik zelf heb gehad, wat ik meeneem uit mijn sportcarrière, dat het ook gelukt is en dat ik daaruit ben gekomen, dat ik die dingen ook durf te doen, omdat ik eigenlijk dat ik wel weet van ja, ik ben hier wel eens doorheen gegaan, ik herken dit. Er zitten zoveel facetten hieraan, dat kun je niet in één podcast uitleggen en dat kun je ook niet in één dagje trainen.
Nee.
Dat moet je echt inbouwen in je routines. Ja. En ik denk niet alleen als sporter, ik denk ook dat het heel waardevol is om in te bouwen in je dagelijks leven. Zou je nog een keer je websiteadres kunnen noemen voor de mensen die daar meer over willen lezen?
Dat is sportscience.blog.
Sportscience.blog.
Ja, klinkt Engels, maar het is een Nederlandstalig blog.
Nederlands blog. Wat jij zelf schrijft.
Wat ik zelf schrijf.
En wat gaat over dit onderwerp? Fascinerend onderwerp, vond ik.
Ik heb bij ieder blog heb ik ook additionele literatuur.
Oké. Okay.
Je kunt lezen. Dus als je
naslaan naar ieder artikel.
Ja, precies.
Heel goed. Weten we wat ons te doen staat. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.